Goedemorgen. Ja, ik wil graag met jullie een stukje lezen uit Eenzaamwel. En dat komt omdat ik, afgelopen oud jaar heb ik het over Openbaring hoofdstuk 4 gehad. En de bijzondere eenheid met de Heer Jezus Christus. Zo fantastisch eigenlijk naar voren gebracht, ook in het lied wat we gezongen hebben toen. Al waren we thuis, 700, uit mijn hoofd, 46. Was het 746?
Ik weet het niet.
Ja, het gaat om de tekst, maar het is wel goed dat de mensen, als ze een liederenboek hebben. Nou, als ik het dan begin, dan moet ik ook goed beginnen. Hè? En het mooie was eigenlijk dat onze dochter uit Hongkong datzelfde lied zei, dat moet je eens lezen. 847 was het, ja. En zo bijzonder, omdat je soms in eenzaamheid bent en dat je soms ook in problemen bent. Er komen dingen op je af. Soms voel je je eenzaam. En dan word je opgetrokken in hoofdstuk 4 en dan ben je bij de troon en dan zie je je toekomst. En ik heb erboven gezet, dit is mijn verhuisadres. Daar ben ik dan. Daar bent u. Als de bazuin klinkt. En dan zijn we bij hem. En dan zie je de almacht van God. Zoon van mijn rechterhand. Zie de zoon. Koning. En hij zegt, ik wil het graag met jullie delen. Die persoonlijkheid in dat Openbaring hoofdstuk 4. Op de troon. En we zingen, we loven, we prijzen. Die verbondenheid. Die komt ook openbaar in het gedeelte wat ik graag met u van tevoren wil lezen. En dat is dus 1 Samuel hoofdstuk 22. Het roept mij herinneringen op als geschiedenisliefhebber. Ik dacht een beetje aan de geuzen, de watergeuzen. Een stelletje ongeregeld goed. En ik was altijd wel belangstellend, wie waren die watergeuzen nou? Even als inleiding. Ik dacht ook aan Robin Hood. Ook zo'n stelletje ongeregeld goed bij elkaar. Maar ze hadden een verbondenheid. En dat was eigenlijk het bijzondere. Een soort herberg. En dat zien we hier in de grot. Ik weet niet of u het weet, maar ik geef het u even aan. Het woord van bovenzaal, waar de discipelen zo innig bij elkaar kwamen, rondom de Heer Jezus Christus. Kataluna staat er in het Grieks. Weet u, dat is precies hetzelfde woord wat gebruikt wordt als er bij de Heer Jezus geen plaats was. In de herberg, Kataluna. Geen plaats. Ja, dan word je in een grot gedouwd daarbuiten, in een voederbak. Ook dat zijn dingen die plaatsvinden en dat je weet, oh, dus de bovenzaal is eigenlijk een soort herberg. Een inn, zouden de Engelsen zeggen. En daar, als het ware buiten de gemeenschap, in alle afwijzingen, met alle afwijzingen, want het staat er wel niet bij, maar als Maria zwanger was, terwijl ze niet getrouwd was, nou, dan kan ik u wel zeggen in een kleine gemeenschap, dat kan niet. Dat mag niet. En wat moet je van Jozef denken? Hij kan wel zeggen, ja, het kind is niet van mij. Maar je gaat een plaats van verwerping ondergaan. En dat had David ook. 1 Samuel, hoofdstuk 22. David was al weggevlucht uit Gat. En dan staat er, toen ging David, en ik lees u vooruit de herziene statenvertaling. Toen ging David daar vandaan en hij ontkwam naar de grot Adullam. En Adullam betekent een plaats van rechtvaardigen. Onthoudt u dat goed, een plaats van rechtvaardigen. En dan staat er, zijn broers en het hele huis van zijn vader hoorden dit. En ze kwamen daar bij hem. Ook voegde ieder zich bij hem die in nood verkeerde. Onderstreep het maar. Ieder die een schuldeiser had. Ieder die verbitterd was van gemoed. En hij werd hun leider. Zodat er ongeveer 400 man bij hem waren. En dat groeit, hè? Want in hoofdstuk 23, vers 13, lees ik al dat die groep 600 man wordt. Ze zoeken elkaar op. En ze vinden een verbondenheid in David. David ging vandaan naar Misp en Moab. En hij zei tegen de koning van Moab, laat mijn vader en mijn moeder toch naar u uitwijken. Totdat ik weet dat God met mij doen zal. Toen bracht hij hen bij de koning van Moab en zij bleven bij hem al de dagen dat David in de vesting was, in de grot was. En er was ook een profeet, Gad, bij. En die zei echter tegen David, blijf niet in de vesting, maar ga daar vandaan en ga naar het land Juda. En toen ging David weg en hij kwam in het woud. Gered. En David ging weg, maar ook dus die 600 man. Dat zette mij even aan het denken. Op de vlucht voor Saul, gezalfd door Samuel, met een belofte, je wordt koning over Israël. En dan denk je, nou, dat is een geweldige toekomst. Dat is fantastisch, dat is mooi. En dan krijg je Saul tegen je. Hij wist, de Heer heeft me geroepen. En de Heer had uiteindelijk tegen Samuel gezegd, roep deze man, want David is een man naar mijn hart. En dat hoor je. En dan kom je en word je dus natuurlijk niet aanvaard. Dat heb ik u ook gezegd in Openbaring 4, het woord kurios. Dat was dat Jezus Christus Heer was. En dat pikte natuurlijk het Romeinse Rijk niet. Dat pikte hij gewoon niet. Die Dominicianus die dacht, kom op even, ik ben de baas. Ik bepaal wel. Ja, en we leven nu in een periode waarin zoveel mensen zeggen van, ja, het kan mij wat schelen wat die regering zegt. Ik ben de baas. Niemand hoeft mij te vertellen wat ik moet doen. Wat dacht je met vuurwerk? Gelukkig 75% dacht, laten we nou maar luisteren. 25% die denkt, ik heb er maling aan, ik ga vuurwerk gooien. Moet kunnen. Toch ga je je eigen gang. En David was een man die gezalfd was. Die een aantal keren in zijn leven de gelegenheid kreeg om Saul te doden. En zei, het is een gezalfde van de Heer. En die 400 man, die stonden klaar hoor. In die grot, misschien weet u en kent u de geschiedenis wel. Saul die ging daar rusten, deed zijn behoefte daar. En toen zeiden de mannen David, tada, aanvallen. En David zei nee, ik ben de gezalfde. Saul is een gezalfde. Ik laat het over aan de Almachtige. Ik leg het in zijn hand. Soms word je door omstandigheden, ook al ben je een man naar Gods hart, een vrouw naar Gods hart, komen er momenten in je leven dat je alleen staat. Dat je je alleen voelt. En dat was natuurlijk daar ook. Ook die geuzen waar ik u over gehad heb. De geschiedenis is echt ongeregeld goed. Er waren mensen die door de inquisitie uit Spanje waren verwijderd uit hun huis. Alles was verbeurd verklaard omdat zij als het ware de Heer Jezus volgden. Ze waren verdreven van huis en haard. Er was een groot aantal mensen die hun geloof niet mochten volgen en zich als het ware in die kleine bootjes aansluiten bij de geuzen. Maar er waren ook dieven bij. Er waren ook schuldeisers. die achtervolgde de mensen die schulden hadden. Ook mensen die schulden hadden, waren daarbij. En bij elkaar hadden ze een ongelofelijke hekel aan de Spanjaarden. Maar zij die van hun huis weg moesten vluchten, hadden een heel andere kijk op Spanjaarden en baden voor hen. Terwijl die anderen zeggen, kop eraf! Wat komt er bij ons in beweging als we het moeilijk hebben? En daarom wordt hij hier gevonden in een grot. Er is een overeenkomst met David. Kort, duidelijk, een man naar Gods hart. Hij was gezalfd door God tot koning. Maar dat gebeurde dus als het ware niet. Hij werd vervolgd. Daar kun je teleurgesteld door raken. Dat was hij ook. En de Heer Jezus werd ook vervolgd. En ook de Heer Jezus Christus bood een toevluchtsoord aan mensen die zekerheid zochten, veiligheid zochten, vertroosting zochten. Het is daarom ook niet zo gek dat deze geschiedenis bij die voorbereiding die ik had, dat in die grot voor mij dat een beeld is van het avondmaal. Ik kan niet zeggen dat u nou ongeregeld goed bent, maar de Heere zoekt wel het zwakke. De Heere God zoekt wel het eenvoudige, het nederige. Wie is er nederig en klein, die zal bij ons de grootste zijn. Het is een plek waar je heen mag gaan. Daar waar de gezalfde is. Begrijpt u dat ook de discipelen toen de Heer Jezus gekruisigd waren, wegvluchten, waar naartoe? Naar de herberg, naar de bovenzaal. U kunt begrijpen dat de gezalfde die opgestaan was, waar ontmoeten zij hem? In de bovenzaal. Cataluna. Herberg waar geen plaats is. Daar vonden ze de Heer Jezus Christus. Zonder dat, en alles was op slot. Het is Hij die zijn kinderen opzoekt. In diezelfde bovenzaal, Cataluna, werd gebeden. En de geest van God kwam op die kleine groep. Nou, die verbondenheid, die herberg. En als u nu op een gegeven moment aan het avondmaal gaat, denk dan maar eens aan wat er in die grot gebeurd is. Want er is meer gebeurd dan dat daar in dat gedeelte in Samuel beschreven is. Maar hij beschrijft het wel. Daarom ben ik zo blij, en ik weet niet of dat komt omdat ik ouder word, maar dat ik blij ben met de psalmen. David spreekt zijn hart uit op de momenten dat wij weten dat hij in die grot zit. Het staat er ook boven. Doordat ik weet dat in Psalm 55 staat dat David een man is van gebed, zijn er eigenlijk twee psalmen die spreken over die grot. Psalm 57 en Psalm 142. Maar in Psalm 55 leer ik David zo goed kennen als een man net als Daniel. Want wat staat er? 'S avonds en 's morgens en 's middag klaag en kerm ik. U kunt het zien hoor in Psalm 55 vers 18. Hij heeft daar voor mij een systematisch gebedsleven. Ik kan me voorstellen dat God zegt, David, het is een man naar mijn hart. Hij zoekt me dagelijks. En hij, zegt hij dan, zal mijn stem horen. Dat zegt Daniël ook in hoofdstuk 6 vers 11. Hij zal mijn stem horen. Het is een bidder. En dan kun je eigenlijk zeggen, in de nood en in de ellende waarin je verkeert, en bij die voorbereidingen, kom je daar in die grot, en daarom wil ik u meenemen naar Psalm 142. Want we weten vanuit de situatie, welke mensen kwamen nou naar David in die grot? Wat was het gevoelsleven, de emoties die David had in die periode? Hij was op de vlucht toen hij in de grot was. Psalm 57 zegt precies hetzelfde. Hij was op de vlucht. Er gebeurde iets in zijn leven. En ze zagen allemaal, al die mensen, geen uitzicht. En toch was daar David eerst alleen. Waarom weet ik dat? Ja, omdat hij om zich heen zag en er was niemand. Dat zegt Psalm 142. Er was niemand die naar me omzag. Je voelt je beroerd, je voelt je alleen. Ik denk dat u allemaal wel eens momenten hebt dat je je zo alleen voelt. Mensen in moeilijkheden. Nou, mogen we het even naar deze tijd toe halen? Wat vindt u van de mensen met de toeslagaffaire? Als ik ze aan het woord laat en ik hoor dat door al de problemen, veroorzaakt door de belastingen, hun man zijn ze kwijt, omdat hij is weggelopen. Hij kon de verantwoordelijkheden voor zijn gezin niet meer aan. Hij had geen geld meer. Hun huis, dakloos. Wat geeft dat en brengt dat teweeg bij de kinderen? Dat soort mensen hadden in die tijd ook geen rechten. En misschien hielp de rechter zelfs ook niet mee. Het recht viel op straat. Bedenk dat maar eens. Nou, die mensen die heel oprecht waren, konden zij, werden in een situatie gedwongen, gedrongen en konden niks doen. Dit soort mensen waren langzamerhand bij die grot van David. Mensen met schulden. En er waren ook mensen, we hebben het kunnen lezen, in 1 Samuel, hoofdstuk 22, vers 2, die niet alleen in moeilijkheden waren, er staat ze hadden schulden, en er staat dat ze bitter waren van ziel, teleurgesteld. Bitter. Boos, onrechtvaardig behandeld. Denk aan Naomi. Ze gaat naar het land van Moab. Haar man sterft, haar 2 jongens sterven. Daar blijf je achter met 2 schoondochters. En ze zegt, noem me maar Mara, bitterheid. Het is triest, het is verdrietig. Heel het leven geeft je niks meer. En er is daar een moederschap dat zo sterk is om voor je kinderen te zorgen. Al heb je niks. Nu heb je de schuldhulpverlening, daar kun je eventueel nog naartoe. Hoop omdat je gehoord wordt, maar je schaamt je door wat anderen hebben aangebracht. Even gewoon wat onder ons gebeurt. Broeders en zusters, in Noord-Korea, we hebben het erover gehad. Alleen als je een Bijbel hebt, krijg je 20 jaar strafkamp. Omdat er een kurios is die zegt, ik ben de Heer. Xi Jinping, ik ben de Heer. En moet je eens kijken wat er gebeurt. We kunnen wel zeggen, ja, dat was in de oude tijd. Het gebeurt nu. Om niks. Onrechtvaardig. In omstandigheden, in moeilijkheden, met schuld gekomen. Bitter van ziel. Boos. Hoe ga je ermee om? Ook David, ook al ben je gezalfd. En je bent niet van plan om de troon met geweld te nemen. Daar ben je dan. In een grot in plaats van in een paleis. David op de vlucht, gezalfd. Nou, dat zegt Hebreeën 11, waar geloofshelden genoemd worden ook. Dan zie je dat mensen geen plaats hadden. En in, letterlijk staat er in vers 38 en 39 van Hebreeën 11, die geloofshelden die geen thuis meer hadden, gingen wonen in grotten. En de Heere wist het. En de Heere zei het. En hun geloof dreef hen voort. En dan plotseling begrijp je natuurlijk ook wel, als je vader en je moeder komt en je broers. Ja, alle die dus bij David hoorden en een relatie met David houden, waren in gevaar. Begrijp je nu ook in Noord-Korea, die familie, je werd gewoon als verdacht beschouwd. Precies hetzelfde in andere landen waar vervolging is. Kinderen Gods, of wie dan ook, je werd als verdacht beschouwd. Zelfs de vader en moeder van David waren niet gerust. Als je dat allemaal eens indenkt en je kunt het je voorstellen. En ze komen bij hun zoon. Ik ben erbij geweest, zou die vader zeggen, en zijn broers ook. Je zou toch koning worden, je bent toch gezalfd. En dan denkt hij, wat moet ik nou met mijn vader en moeder doen? Ja, dat is heel bijzonder als je dat volgt. Want hij brengt zijn vader en moeder naar Moab. Notabene de grootste vijand van Israël. Hoe haal je het in je hoofd? Ja, maar Rut kwam er vandaan. Zijn overgrootmoeder. Misschien had hij daar wel familie. En weet u wat zo bijzonder is? Dat God later zegt, want dit is even een tussendoortje hoor. Profetisch is die mensen die in die grot komen een machtig mooi beeld van het gelovig overblijfsel in de toekomst. En weet u wat God zegt? Ik zorg ervoor dat het gelovig overblijfsel, Psalm 60 vers 10 zegt het. Ik heb het niet verzonnen hoor. Psalm 60 vers 10 zegt, Moab zal een wasvat worden van mijn volk. En u weet, met de glazen zee, waar het onmogelijk is dat je je hoeft af te wassen van de zonde, want je bent totaal compleet rein en zuiver. En de Heer zegt, mijn volk ga ik in die grot Moab klaarmaken. Sterk, bemoedigen. En daarom wil ik ook echt u zeggen, in die moeilijkheden, in die problemen, komt daar een groeiproces. Want ik ga nou weer terug. Ik kan er veel over zeggen, maar dat doe ik niet. Maar denk maar eens aan dat gelovige overblijfsel straks, in die grote verdrukking. Die moeten een weg zoeken, die moeten iets zoeken. Een grot, een herberg, Cataluna. Begrijpt u David, of niet, begrijpt u Paulus, die in de gevangenis zit? En zegt, nou ja, alles is afgelopen. Hij weet een belofte en kent een belofte. Je zult straks getuigen voor de keizer. Maar wat doe je in die gevangenis? Gebonden aan een soldaat. Je schrijft 3 prachtige brieven. Efezebrief, Filippenzenbrief, Colossensebrief. Ik, een gevangene van de Heere. En dan kan je omgeving gevangen zijn. Mijn broeders en zusters in Noord-Korea, ze hebben een innerlijke mens. Met frustraties, met moeilijkheden, met pijn. Maar ze hebben, ik ben ervan overtuigd, een ongelooflijk diepe relatie met de Almachtige God. En een verbondenheid met u en mij. Wat mogen we God danken voor het werk van Open Doors? Wat mogen we God danken voor de werkers overal verspreid? Om te beseffen, zoals David hier. Ach Heer, er was niemand die naar me omzag. David moest iets leren in zijn omstandigheden. In wat hem overkwam. En kijkt u maar in hoofdstuk 100, ja, Psalm 142. Met mijn stem, zegt hij, vers 2, roep ik tot de Heere. En met mijn stem smeek ik de Heere. Neem maar aan van mij dat het niet alleen maar 's morgens, middags en 's avonds was. Neem maar van mij aan dat hij in die vervolging de meest rare dingen deed. Ik smeek, ik klaag, ik bezwijk, ik ben bang. Ik maak u mijn benauwdheid bekend. Dat lees je niet in 1 Samuel. 22. Maar dat maakt hij hier wel bekend in zijn persoonlijke relatie met de Heer. Toen mijn geest in mijn bezwek keek en kende u mijn pad. Eigenlijk kan je hier achter zetten, en dat heb ik ook gedaan, David kijkt naar binnen. Soms kijkt u ook wel naar binnen, ik hoop dat u naar binnen kijkt. En voelt u soms bepaalde dingen dat ik denk, dat is eigenlijk niet goed. Waarom ben ik angstig? Terwijl de Heer zegt, heb ik me met jullie. Het is niet goed, maar je hart schreeuwt het uit. Van verdriet, van pijn, van benauwdheid. En niemand is het die het hoort blijkbaar, maar de Heer wel. Hij kende mijn pad. Heer, waar bent u nou? Ik zou, als koning ben ik gezalfd. Waar bent u? Hij keek naar binnen. En weet u wat er ook gebeurt? En daarom heb ik dat ook maar bij vers 5 ook neergezet. Er zijn mensen die hebben een strik voor mij verborgen. Op de weg, vers 4, die ik gaan zou. Ik keek naar mijn rechterhand en zie, er was niemand die me naar me omzag. Hij keek om zich heen. Dat doet u ook wel eens. Waar zijn ze nou? Ik voel me zo, mag ik niet zeggen, alleen. Was het Kruimeltje, geloof ik? Siske de Rat, oké, dankjewel. Ook zo'n figuur in de omstandigheden, in de moeite, in verdriet, in boosheid. En er was niemand. David kent het. En dan op een gegeven moment kijkt David omhoog. Vers 6, tot u roep ik, Heer. Ik zeg, u bent mijn toevlucht. Mijn deel in het land van levenden. Sla acht op mijn roepen. Want ik ben volkomen uitgeteerd. Red mij van mijn vervolgers. En dan gebeurt er iets. Harten worden rondom David bewogen. Benen ook. Wat gebeurt er? Plotseling komen er mensen. Van allerlei kanten. Rechtvaardigen. Geen ongeregeld goed, maar rechtvaardigen. Mensen in zwakheid, in moeilijkheden. Hij zegt ook hier concreet en duidelijk, de rechtvaardigen zullen me omringen. Wat een bijzondere rijkdom. Daar komt die verbondenheid. Daar komt dat Cataluna naar voren weer. Die herberg met elkaar. Verbonden met de gezalfde. Hij kijkt eerst in zich. Hij kijkt om zich heen en miste. Maar langzamerhand kwamen daar harten en benen in beweging. En kwam er een verbondenheid. Toen hij omhoog keek, gebeurde er iets. Zo bijzonder. Gemeenschap van rechtvaardigen. Toen kwam Psalm 34 bij mij in mijn gedachten. Ziet u, dat zijn zulke mooie dingen. Als je in die momenten er bent in je leven, dan grijp ik wel eens Psalm 34 in vers 9 en 10 en 19 en 20. Ik lees het u voor. 9 en 10, ik vind dat zo mooi. Vers 8 ook. De engel van de Heere legert zich rondom hen die hem vrezen en hij redt hen. Proef en zie dat de Heere goed is. Welzalig de man die hem tot zijn toevlucht neemt. Dat is dat David naar omhoog kijkt. Vrees de Heere, u zijn heilige, want wie hem vrezen, hebben geen gebrek. Heeft u zich wel eens gerealiseerd, als je 400 man daar hebt, maak je je druk misschien om eten of niet? Hoe moet ik die nou weer voeden? Hoe krijgen die te eten? Komen er nog 200 bij? Je hebt al moeilijkheden als je een kerstdiner hebt. Wat moet ik denken aan de gangenmenuën? Hoe voed jij hen? Hoe werd het volk van Israël gevoed? Dwars door die woestijn heen. Ga u begrijpen dat je veel en veel afhankelijker wordt. Nou, u kunt, als u het verder leest, kunt u wel begrijpen waardoor David aan voedsel kwam. Heel bijzonder. Er gebeurden heel veel dingen. Hij moest keuzes maken. Stuk voor stuk keuzes maken. En dat zie ik hier gebeuren. Nou, ik had gezegd, hè, 9 en 10, maar je moet ook 19 even lezen in hetzelfde. Dat is zo mooi. Dat heeft mij naar Openbaring 4 getrokken, dat heeft mij hier naar die grot getrokken. Dan is mijn hart in momenten, in omstandigheden, zou er iemand even, oh, hij gaat al. Hij waait open, dus ik zag hem heen gaan, ik denk, daar gaat straks mijn deur. Maar dan denk ik, ach Heere, wat staat er dan, vers 19? De Heer is nabij de gebrokenen van hart. Hij verlost de verbrijzelde van geest. De rechtvaardig heeft veel ellende. Als u rechtvaardig bent, dan weet u dus wat uw toekomst is. En uw toestand misschien wel eens zou kunnen zijn. Waarom? Het heeft te maken met de groei. God heeft u gaven gegeven. Hij heeft u gezalfd met zijn liefde. Met zijn bewogenheid. Met zijn bloed. Hij heeft u gekocht. Hij heeft u betaald. En daarom mogen we met hem samen eten. Weer terug naar Psalm 142. Vandaar ook dat bijzondere. David kijkt vooruit. Hij keek dus naar binnen toe. Hij keek om zich heen. En plotseling kwamen daar mensen om hem heen. En dan kijkt hij naar God. En hij kijkt ook vooruit. En dan zegt hij, leid mijn ziel uit die gevangenis. En waarom? Om uw naam te loven. En hij is daar een voorbeeld in. Zoals die vier dieren in Openbaring 4, die beginnen te loven en te prijzen. En wat doen de 24 oudsten, die een beeld zijn van de gelovigen? Want ze zeggen, gij hebt ons goden gekocht en betaald met uw bloed. En dan beginnen ze te loven en te prijzen. Je wordt opgetrokken. Je wordt er bovenuit getild. Nou kan ik begrijpen waarom broeders en zusters daar in die gevangenissen de lof en de aanbidding zingen. En gevangenen horen dat. Ze weten niet wat ze overkomen. Misschien jammeren ze wel, klagen ze. Misschien zijn het de grootste misdadigers. Maar zij loven en prijzen de Heer. En denk je, Koerst, we hebben het nog niet zo slecht. Nee, we hebben het nog niet zo slecht. Waarom danken we dan niet zo veel? Waarom danken we zo weinig? Loven we hem zo weinig? Er gebeurt in die grot iets met David. En er gebeurt ook iets met u. Hij roept. En de Heere zegt. Ook tegen u in Filippenzen 1 vers 6. Hij die in u een goed werk begonnen is, zal dat voleindigen tot op de dag. En dan word je zo warm. Want dan weet je ook, God maakt me klaar. Maakt u klaar. En hij zegt, kom maar niet bij mij in die grot. Kom maar samen. Samen. Deel met mij. Ik deel je, als het ware, mezelf met jullie. Dat is wat het lied ook zegt en wat we gezongen hebben. Dat is het avondmaal. Dus als u weer dat avondmaal, denk dan eens aan die grot. Denk dan wat daarvoor nodig geweest is. Voor onze heiland. Voor een David die gezalfd was. Die vervolgd werd. Maar die ook een zo onnoembaar aantal mensen om zich heen kreeg. Heilige, rechtvaardige. En nu zit ik in 2022. Daar zit je dan. Een plek waar je heen mag. Waar de gezalfde is. Een eetkamer. een bovenzaal. Een herberg waar geen plaats was. In een grot. In je worstelingen. In je emoties. In je gedragen weten. Ik ben met je. Elke keer vraagt David naar zijn relatie. Moet ik wel optrekken, Heer? Trek op. En dan heeft hij die mensen bevrijd en dan zegt hij, Heer, nou komt Saul daarna, moet ik uiteindelijk tegen Saul vechten? En de Heer zegt, nee. Maar hij vraagt iets anders. Kan ik die bewoners van dat dorp nog wel vertrouwen? En dan zegt de Heer, je kunt ze niet vertrouwen. Ze verraden je gewoon. Wat je goed gedaan hebt, dat zal je kwalijk genomen worden. Je kunt alleen maar op mij steunen. En dan komt daar de zoon van een geslacht wat uitgemoord is door Saul. Waarom? Omdat hij brood kreeg. Omdat hij het zwaard van Goliath kreeg. En dan komt daar de zoon bij hem met de efod. En die efod wordt een leiding. Ziet u dingen in het leven van David nu wat rijker en ruimer? Ook in zijn zwakheden. Ook hier in zijn zonde. Maar dit is wel een man, zegt God, naar mijn hart. Daarom wil ik dat hij koning wordt. En u bent een man of vrouw naar zijn hart. En hij wil u inzetten. In de mogelijkheden die u heeft. Of je nu intelligent bent. Of dat je warmbloedig bent. Of dat je een leiderstype bent die kan besturen. Of dat je emotioneel, gevoelsmatig bent, melancholisch. En de Heer zegt, ik kan jou gebruiken. Ik heb jou nodig. Kom en eet met mij. Dat gaan we nu doen.